Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Sander Aarts. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei en zeggen: dit ben ik en dit is mijn bijdrage aan een meer gebalanceerde wereld. Helaas kon je niet bij al deze gesprekken aanwezig zijn. Daarom hebben we die bijzondere verhalen voor je samengebracht in deze podcast. We wensen je veel luisterplezier, maar belangrijker nog, we hopen dat jij de volgende stap gaat zetten in jouw avontuur. Alright, ladies and gentlemen. Ik zit hier aan tafel met Sander Aarts en hij wordt beschouwd als een van de best getrainde militairen van de Nederlandse Special Forces. Hij heeft 16 jaar bij Special Forces gediend en verschillende leidinggevende functies bekleed. Hij is onder andere opgeleid als marinier, commando, kickforceman, sniper, antiterreurspecialist, medic, vrije valparachutist, jungle-instructeur, teamleider en duikleider. En voor zijn diensten binnen de Special Forces en daarbuiten is Sander in 2018 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden. Hij is oprichter van de Unbreakable Academy en auteur van Niet te breken en Missie Mindset. Sander is een veelgevraagd spreker op het gebied van weerbaarheid, leiderschap en teamwork. En als je dit prachtige lijstje zo ziet, dan denk jij misschien: ik heb helemaal niet zoveel met die wereld, dus waarom zou ik deze aflevering luisteren? Nou, wellicht omdat Sander een schoolvoorbeeld is van iemand die de kortste en tevens langste reis heeft gemaakt. En dat is, dames en heren, de reis van het hoofd naar het hart. Dus ik ben oprecht geraakt en geroerd door deze aflevering. Dus maak wat ruimte in je hoofd voor een aflevering die gaat over ruimte maken voor je hart. Ladies and gentlemen, Sander Aarts. Alright, ladies and gentlemen, ik zit hier aan tafel met Sander Aarts. Sander, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk je te zijn.
Aan het begin van onze ontmoeting dacht ik eventjes, wie gaat wie eigenlijk interviewen? Ik kwam erachter dat je een goede luisteraar bent. Toch ga ik proberen jou hier nu de vraag te stellen.
Succes.
En de eerste vraag is, om eventjes eenvoudig af te trappen. Misschien kun je een korte outline geven van wie jij bent en de highlights op de tijdlijn voor de luisteraar.
Ja, nou, de echte vraag van wie ben ik, dat is natuurlijk niet heel, heel eenvoudig. Maar wat ik heb gedaan, ik ben Sander Aarts, 42 jaar. Ik heb totaal 17 jaar bij Defensie gediend. Om precies te zijn bij het Corps Mariniers, 21 jaar. En binnen het Corps Mariniers heb ik bij een speciale eenheid gediend. Die heet MARSOF. Dat staat voor Maritime Special Operations Forces. En daar heb ik totaal 16 jaar bij gediend. En mei 2017 ben ik weggegaan bij Defensie. Bedrijf opgericht in het kader van mentale weerbaarheid, teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap. En twee boeken geschreven. Mm-hmm. Vader van drie kinderen. Getrouwd met Natasja. Mm-hmm. In de notendop.
Hoe oud was je toen dit hele avontuur begon? Dus dat je op zee ging of het, hoe je het wil noemen?
Ja, ik ben om mijn 17e bij het Corps Mariniers gegaan.
Ja.
En dat is wel een... veel mensen denken, mariniers die gaan veel op zee. Dus ze kunnen vanaf zee werken, maar in principe zijn het infanteristen zeg maar vanuit zee. Dus ja, het is niet dat ik heel veel op zee heb gezeten in mijn carrière.
Nee. Ja. Het komische is... die link leg ik nu pas in dit gesprek. Maar mijn vader die heeft ook bij de koopvaardij en bij de marine gezeten.
Oh, kijk.
Die was 18, geloof ik, toen hij al 4 maanden van huis ging.
Ja.
Om ergens tussen Iran en Irak aan te liggen. En geloof dat hij een moderne vorm van scheurbuik kreeg. Nou goed, van alles gebeurt.
Ja, ja.
Ja, hoe zit het op dat moment? Dan duik ik meteen even in het diepe in. Hè? Je bent 17. Waar haal je eigenlijk het vertrouwen vandaan om eigenlijk alles achter je te laten? En ook al zit je dan niet op zee, maar je bent waarschijnlijk wel veel van huis.
Ja.
Had je vanuit jezelf vertrouwen of vanuit je gezin?
Nee, achteraf beschouwd was ik toen ja, best wel een onzeker jongen eigenlijk. Ik was 17 jaar en ook voor de keuring, voor de mariniers is het best een pittige keuring. Dus heel veel jongens die vallen af. En ook ja, gasten die ouder waren, die extraverter waren, die zwaarder en gespierder waren, die vielen allemaal af. En ik haalde het wel. Ik was volgens mij een van de drie, zeg maar, die dag doorging, van 30 kandidaten. Dus ik was zeker niet heel zeker van mijn zaak. Maar dat was ergens, ja, voelde ik toch wel, zeg maar, die drang en die drive om die stap te maken in te omkende.
Ja.
En met name die mariniersopleiding, ja, dat is wel iets, dat is gewoon een hele zware opleiding. En ja, daar maakte ik me eigenlijk meer zorgen over dan dat ik daarna veel van huis zou zijn of zo.
Was er iets waar je van weg wou? Thuis?
Toen was dit niet heel bewust, hoor. Dus ik heb altijd wel de drive gehad om avonturen mee te maken, om me ergens toe te verbinden, zeg maar, om spannende dingen te doen, om mijn eigen grenzen te verleggen. Dus in mijn jeugd deed ik bijvoorbeeld ook rugby. Ja, dus op zich is dat wel een mooie verlenging natuurlijk richting de mariniers.
Wat ik wel eens met Patrick Kikken heb besproken is, dat kan ook mentaal zijn, maar dat kan ook fysiek zijn. Mensen die eigenlijk inderdaad de grenzen opzoeken, dat mensen zijn die wellicht het leven anders een beetje saai vinden. Vond jij het normale leven te saai?
Nee, ik had niet een heel saai leven of zo. Ik had wel echt een onrustige middelbare schoolperiode. Dus ik was begonnen met HVWO. En op zich, het eerste jaar ging dat prima. Maar toen begon mijn puberteit. Ik begon al een beetje onrustig te voelen inderdaad. En toen blowen en gewoon spijbelen en dat soort dingen. Dus ik ben geëindigd met MAVO. Dus die hele middelbare schoolperiode is wel onrustig geweest. En mijn leven was niet heel saai of zo. Nee.
Kwam je jezelf tegen eigenlijk meteen al toen je...
Ja, wel. Ja.
Ja? Ja. In welk opzicht?
Het contrast was gewoon heel groot. Wat ik zeg, ik was 17 jaar en als je dan vanuit de middelbare school in één keer echt een van de zwaarste militaire opleidingen van Nederland gaan doen, dan word je geconfronteerd met slaapdeprivatie, met honger en met zware belasting en met instructeurs die schreeuwen en met mensen die opgeven. Dus ja, dat is heel confronterend, ja. Ja.
Ja. En was dat een reden om te denken, ik heb de verkeerde keus gemaakt, of was dat een reden om door te pakken?
Ergens sterkt het mij juist als andere mensen opgaven. Dus ja. toen zag ik bijvoorbeeld, gasten die extraverter zijn, die zekerder van zichzelf zijn, die fysiek sterker zijn, die geven op. En ik met al mijn onzekerheid en dat magere lichaam, zeg maar, die loopt die nog steeds. Dus blijkbaar is het meer dan je uiterlijk voorkomen en je grote spierballen.
Was je competitief?
Ja, wel, maar mijn geheime wapen tijdens dat soort momenten was vaak eigenlijk andere mensen helpen. Dus als ik er zelf doorheen zat, dan ging ik eigenlijk kijken naar mensen die er nog meer doorheen zaten. En dan ging ik hun helpen en dat leidde me af en gaf me ook weer een soort van kracht.
Ja, ja, ik vind dat meteen een boeiend thema. Hè? Van, voel je je goed omdat je weet dat mensen in Afrika minder broodjes hebben dan wij?
Ja, ja.
Of voel je je goed omdat mensen waarvan je houdt... het heel erg goed doen.
Ja, ja.
Welke is meer waar voor jou?
Nee, ik keek altijd wel vanuit het perspectief vanuit het team. Zeg maar. Dus als wij, zeg maar, met zware verplaatsingen of thuis een opleiding. Ik hecht er gewoon heel veel waarde aan dat wij gewoon, zeg maar, samen zo'n week door zouden komen. Zeg maar.
Ja.
En ja, waarschijnlijk zit er ook wel een soort van afleiding in. Dus ja, je eigen zorgen een beetje afleiden, zeg maar, met dat soort oefeningen, weet je, dat je andere mensen gaat helpen. Maar ik vond het ook gewoon gaaf als ik gewoon wel mijn maatjes kon helpen, weet je, in zo'n proces om wel door te zetten.
Ja.
Ook met de wetenschap, als ik dan zelf een keertje erin zit, dan nemen ze ook mijn rug.
Ja, dus daar zit meteen al eigenlijk iets dubbels, hè. Van de ene kant wil je toch voelen van, oh, ik ben weerbaar of ik ben wellicht zelfs sterker dan anderen.
Ja.
En gelijktijdig, we moeten dit samen doen.
Ja, ja. Absoluut. Ja.
Haalde je daar je zelfverzekerdheid uit?
Ik moet zeggen, ik ben nooit heel zelfverzekerd geweest. Ook toen ik heb heel veel zware opleidingen gedaan, want en echt wel veel meegemaakt en veel bijzondere situaties overleefd en ook teamleidinggevende geweest. Maar het is nooit dat ik echt, dat zeggen mensen wel ook, dat ik van buiten best wel onzeker overkom.
Ja.
En in de kern is dat misschien ook wel zo. Ja, waar ben je dan zo zeker over, zegt dan?
Ja, dus het is niet zo dat... als jonge jongens de eenheid ingaan, ik noem maar wat, dat ertoe resulteert dat ze een beter zelfbeeld krijgen per definitie?
Je krijgt absoluut een beter zelfbeeld. Maar de vraag is natuurlijk wel, ja, wat ga je daar vervolgens mee doen? En wat je wel vaak ziet, is dat gasten zeg maar dat soort prestaties gaan gebruiken om een zelfbeeld mee te vullen, zeg maar.
Ja, maar in principe, in de overdrive.
In een overdrive, inderdaad. Maar dat zelfbeeld is dan ja, niet heel ver natuurlijk. Dat is niet...
Nee.
Dan ben je zeg maar jezelf aan het projecteren met externe prestaties.
Mm. Is dat een doel geweest voor je om zelfverzekerder te willen worden?
Nee. Kijk, achteraf beschouwd is zeg maar mijn carrière is wel een soort van zoektocht voor erkenning geweest. Mm. Met name richting mijn ouders en richting mijn vader natuurlijk. Dus ja, daar ben ik wel eerlijk in. Maar het was niet dat ik heel bewust op zoek was om zekerder te worden. En gaandeweg, toen ik merkte dat ik de mentale trucjes leerde en dat ik bijvoorbeeld een opleiding door kon komen en dat ik gewoon goed mee kon komen met de rest. Ja, toen zag ik wel, toen ging dat vuurtje branden. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon echt, het is mooi werk. Blijkbaar ben ik hier goed in en ik heb er passie voor. Dus ja, toen wilde ik gewoon ook alles eruit halen.
Ja, ik heb een keer aan tafel gezeten met David de Kok van 365 Successful.
Ja.
Toen hadden we het over zelfvertrouwen en toen introduceerde hij het woord contextvertrouwen. Waarin hij eigenlijk zegt, je kunt eigenlijk nooit jezelf vertrouwen, want je hebt altijd iets uit je omgeving nodig. Of het nou spullen zijn, eten, drinken of andere mensen.
Ja.
Voel je in het leger of bij de korps of waar je ook allemaal gezeten hebt, voel je daar toch een soort van bedding van mensen die hun mannetje staan voor jou?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat die verbondenheid, dat is ook de kracht van zijn eenheid of van zijn team. Dus je weet gewoon, als je zeg maar met elkaar op pad gaat en je gaat richting Afghanistan en je gaat bijvoorbeeld een vijandelijk gebied in, en dan weet je gewoon, oké, als ik zeg maar die kant op ga, dan heeft mijn maatje mijn rug.
Ja.
En daar kun je gewoon altijd op leunen.
Ja. En is dat iets aan vertrouwen of ervaring wat je mee hebt genomen na die periode? Dus bijvoorbeeld in het bedrijfsleven? Of kom je daar juist tegen dat er eigenlijk niemand je rug dekt?
Nou, wat je eigenlijk in zo'n transitie meemaakt, enerzijds is natuurlijk het vangnet dat je zeg maar 21 jaar lang hebt gehad, dat heb je dan niet meer. Dus ja, die bedding, zoals je dat mooi noemt, ja, die heb je dan niet meer. Dus dat is een heel moeilijk proces. Maar gaandeweg leer je ook wel dat je gewoon zo'n rugzak hebt zeg maar, met ervaring. En dat je gewoon ziet dat je eigenlijk juist door al die opleidingen en al die ervaringen, dan leer je ook wel echt gewoon jezelf vertrouwen, weet je. Dan weet je ook, ik heb voldoende, ik ben sterk genoeg eigenlijk om gewoon de grootste uitdaging in het leven op te vangen.
Mm-hmm. Je hebt nu een academie.
Ja.
Unbreakable heet het, geloof ik.
Ja.
Leer je daar mensen vooral om, ik citeer even iemand, if I want to be free, it's up to me. Leer je mensen dat? Of leer je mensen eigenlijk dat je in team en in verbondenheid veel verder komt?
Allebei eigenlijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een 12-uursprogramma. En dan beginnen we s'avonds 7 uur tot de volgende ochtend 7 uur. En ja, dan gaan de mensen eigenlijk een soort van, dan gaan ze verschillende fases door. En ja, dan worden ze echt fysiek en mentaal en ook emotioneel worden ze echt heel zwaar uitgedaagd. En na een uur denken ze, ja, dit ga ik nooit volhouden, dit kan niet. En 12 uur later lopen ze nog steeds. En eigenlijk het enige wat wij met het programma doen, en met de trainers vooral, is laten zien dat zij die weerbaarheid waarnaar ze op zoek zijn, dat dragen ze al bij zich. Dus
ja.
we laten ze eigenlijk alleen maar hun innerlijke kracht ervaren. Dus ja, dan werken we bijvoorbeeld ook met ademhaling, maar ook met mindset, maar ook bijvoorbeeld bepaalde thema's, bijvoorbeeld hulp vragen, hulp accepteren. Dus ja, als jij niet in staat bent om hulp te vragen, te accepteren en samen te werken, ja, dan ga je dat programma niet halen.
Ja.
Als je dat wel doet, en je leert die mentale tools en je leert je ademhaling goed te gebruiken, ja, dan ben je onbreekbaar.
Ja, nog heel veel terug, hè, naar de carrière hiervoor.
Mm-hmm.
In dienst. Wat zijn de dingen, misschien de highlights die je mee hebt genomen, die wellicht ook in je boek staan,
ja.
Boeken. En wat zijn misschien de dingen waarvan je zegt, die laat ik liever achter mij? Want misschien zijn die er ook. Of is alles lering geweest? Is alles dankbaarheid?
Ja, het is niet allemaal makkelijk geweest. Maar achteraf beschouwd is er wel alles gewoon nodig geweest om te komen en waar ik nu sta en te worden wie ik nu ben eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, ik heb best wel harde kopingsmechanismen, zeg maar. Nou, die zijn ontstaan in mijn jeugd en bij Defensie waren ze ontzettend handig. En kom je al die opleidingen daarmee doorheen, zeg maar. En dan kun je de moeilijkste omstandigheden aan in gevaarlijke gebieden. Maar als vader bijvoorbeeld, of als vriend, of als man, of als persoon, ja, zijn die harde kopingsmechanismes op een gegeven moment worden dat een soort van blokkades.
Ja. Ja.
Dus ja, daar word je dan vervolgens bewust van. En ja, het is niet dat ik ze helemaal los heb gelaten, zeg maar, of dat ik ze niet meer hoef te gebruiken, maar ik ben er wel bewust van. Dus ik kan ze nu eigenlijk, als ik het zelf wil, kan ik ze inzetten.
Ja.
En ik word er niet meer door geleid.
Kun je daar een voorbeeld van noemen, van zo'n copingmechanisme?
Ja, altijd hard zijn voor jezelf, altijd jezelf wegcijferen, altijd alleen maar voor anderen zorgen, extreem prestatiegericht zijn.
En hoe werkt dat dan niet in bijvoorbeeld een relatie of als vader? Want ik hoor namelijk dingen als er voor een ander zijn. Ik kan me voorstellen dat een gemiddelde vrouw dat heel fijn vindt.
Ja, ja. Maar als je bijvoorbeeld altijd er voor een ander zijn, dat is ook iets wat ik later pas geleerd heb. Ja, als ik bijvoorbeeld alleen maar voor mijn vrouw aan het zorgen ben, omdat ik denk dat zij die zorg nodig heeft, ja, wie ben ik voor haar om te bepalen dat zij die zorg nodig heeft?
Mooi.
Dus
mooi,
daar zit eigenlijk een bepaalde mate van arrogantie in.
Ja.
En wat ik eigenlijk ook leerde, is dat leerde ik eigenlijk op een, nou, ik zal niet zeggen de harde manier, maar het werkt ook een soort met van verstikkend. Hè? Dus als ik alleen maar voor jou aan het zorgen ben, aan het zorgen, ja, dan werkt het eigenlijk, ja, dan werkt het een soort van verstikkend. Want heel vaak hebben dat soort mensen juist gewoon de ruimte nodig om zelf te leren en zelf voor zichzelf te leren zorgen.
Ja, het is heel interessant dat we hier nu opkomen. Ik moet heel eventjes kort denken aan ademopleidingen, opleiding, 1-op-1 begeleiding die ik nu heb.
Ja.
Ook om een aantal trauma's bij mezelf te lichten.
Ja.
En toen hadden we een soort cross-matrix en dan zet je een competentie of kernkwaliteit linksboven. En dan zet je rechtsboven de overdrive daarvan.
Oh ja.
En linksboven kwam bij mij dan, ik ben goed in inleven, maar de overdrive is invullen.
Ja.
En zo'n, misschien, je kan ook nog zeggen invoelen naar invullen.
Ja.
Dan lijken de woorden nog meer op elkaar.
Ja.
Maar dat is dus, je denkt dan op zo'n moment, ik leef mij in. Maar eigenlijk denk ik, jij zal wel moe zijn, want jij had het weekend wat te doen. Dus ik kom vandaag niet langs.
Ja, ja.
En dan 's avonds krijg je een belletje, waarom was je er niet?
Ja, ja,
ja. Ja. Dus dan kom ik meteen op de volgende vraag. Zijn dat competenties die je gewoon eigenlijk niet moet inzetten in privé omstandigheden? Of gaat het er eerder om dat je ze niet moet overdrijven? In de overdrive moet inzetten? Kan het bijvoorbeeld ook een voordeel zijn om toch dienstbaar of inlevend te zijn bij je vrouw?
Absoluut. Maar ik denk wel dat je het met een verhoogd bewustzijn moet doen. En ook in communicatie. Dus als ik alles voor haar ga invullen en eigenlijk omdat ik mijn eigen patronen op haar projecteer, want altijd maar voor een ander probeer te zorgen, dat komt ook ergens vandaan natuurlijk. Dus vaak is dat ook een soort van afleiding om je eigen pijn niet durven aan te kijken. Dus als ik dan voor een ander ga zorgen, dan heb je afleiding. Maar dus dat is één, het bewustzijn van dat je eigen patronen en dat je dat niet projecteert op de ander. En volgens eigenlijk gewoon de vraag stellen van ja, mag ik je helpen? Zal ik je helpen? Alleen dat is even een soort van check voordat je zeg maar gaat invullen voor een ander inderdaad. En dat is het mooie. Mijn zoontje die heeft autisme.
Mm-hmm.
En ja, die is heel gevoelig. En dat is best wel een atypische jongen. Dus die, ja, en ik helemaal aan het begin van de opvoeding probeerde ik zeg maar hem op te voeden op de manier zoals ik zelf was opgevoed. En ik projecteerde al mijn patronen en hoe ik die zelf heb overgekregen, projecteerde ik ook op hem.
Ja. Ja,
dat werkt nu natuurlijk. Dus ook met opvoeden is er ook heel veel van, niet alleen maar zorgen, weet je. Natuurlijk moet je voor je kinderen zorgen en je moet je op een bepaalde manier begeleiden. Zo dwangmatig en zo verkrampt eigenlijk zoals ik vroeger deed, of zoals heel veel mensen ook doen, weet je, onbewust. Ja, dat mijn zoon is eigenlijk een soort spiegel. Die laat gelijk eigenlijk zien dat het niet werkt.
Doe je dan het tegenovergestelde dan hoe jij bent opgevoed? Of kun je dat ook niet stellen?
Nee, ik denk niet zo zwart-wit, nee. Maar ik ben wel echt veel losser en bewuster dan dat ik vroeger was, zeg maar, met de opvoeding. En ook wat dan mijn eigen ouders.
Ja.
En dat is ook logisch. Ik ben ook een ander kind dan mijn zoon was of is. Dus
kom je een beetje op een klassieke vraag die ik toch altijd wel mooi vind. En dat is, kan een mens überhaupt veranderen? Of is er toch sprake van de aard van een beestje? En zeker als je bijvoorbeeld ook te maken hebt met autistische mensen.
Ja.
Die misschien wat onveranderlijker zijn, dat weet ik niet. Maar
ja.
Ik moet namelijk denken aan een quote van Krishnamurti, een of andere spiritueel leraar die ik op Facebook voorbij zag komen. Of een of ander, volgens mij is het een grote meneer. Maar,
ja, ja.
Maar het punt is, hij schreef daarvan... I can predict that the identity or the person you are today... Mm-hmm. You're also tomorrow and the day after tomorrow and the day after tomorrow. En zo ging het door.
Ja.
Dus eigenlijk een beetje, je komt eigenlijk van een koude kermis thuis van... Hou er maar rekening mee dat als wij niet, zo schrijft hij het dan... allemaal qua identiteit of bewustzijn veranderen... ja, dan kun je er donder op zeggen dat jij in je eentje... ook echt niet compleet gaat veranderen. Hoe verhoud je je tot zo'n quote? Heb jij dat er echt een hele andere Sander aan tafel zit... dan 10 jaar geleden?
Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
Ja?
Ja, ja. Kijk, ik ken de quote niet. Ik ken Krishnamurti, ja, een beetje van zijn werk ken ik wel. Maar wat ik zelf denk, hetgene wie of wat jij daadwerkelijk bent, ja, dat is onveranderlijk.
Ja,
maar dat zit dieper dan je identiteit. Dat is ook niet je persoonlijkheid, dat is ook niet je geslacht. Dus dat is onveranderlijk. En dat sterft ook niet, dat wordt ook niet geboren. Dus dat wel. Alleen als ik kijk naar mijn eigen identiteit, ja, die is echt wel veranderd, zeg maar.
Ja.
En ook omdat mijn bewustzijn is veranderd, is verhoogd. Dus als ik voor mezelf spreek, ben ik veranderd. Als ik bijvoorbeeld naar mijn zoon kijk, naar Tom... helemaal in de periode dat ik nog bij Defensie zat... ja, toen zaten we echt in een moeilijke fase. Toen zat hij op alles speciaal basisonderwijs... en had hij heel veel woede aanvallen. En ja, was gewoon dagelijks. En nu gaan we samen mediteren... en nu gaan we samen de natuur in... dan gaan we samen coaching doen. En ja, die hele fase is eigenlijk echt voorbij.
Ja.
Dus ja, ik geloof echt dat mensen kunnen veranderen. Ja.
Mooi. En... Wat heb je daar dan praktisch aan gedaan? Hè? Want ik voel dat mensen nu het aantekeningenblokje erbij pakken.
Ja, 3-stappenplan. Nou, dat is geen... Kijk, van het hele proces, zeg maar, van weg naar bij Defensie... dat is echt gewoon... mijn zoon is eigenlijk mijn trigger. Dus ik merkte aan mezelf dat ik steeds moeilijker vond om met hem om te gaan. En op een gegeven moment kwam ik tot een besef. Nog niet eens zo heel bewust, maar oké, ik kan mijn zoon blijkbaar niet veranderen. Ik moet met mezelf aan de slag. En in die harde prestatiegerichte omgeving waar ik werkte, wist ik dat ik gewoon altijd geconfronteerd zou worden met mijn eigen patronen, met mijn eigen drijf. Nou, lang verhaal kort, toen ben ik weggegaan bij Defensie. Ook nog steeds niet bewust dat ik dan echt gewoon helemaal losgekoppeld zou worden van mijn oude identiteit.
Mm-hmm.
Dus dat is best wel een langzaam proces geweest. Maar gaandeweg leerde ik wel dat ik gewoon echt met mezelf aan de slag moest. Nou, initieel kom je natuurlijk bij de tussen aanhalingstekens standaard persoonlijke ontwikkelingsdingen, weet je, je mentale vaardigheden en je doelen stellen en visualisatie. Maar die vaardigheden had ik onbewust al bij Defensie ontwikkeld. Nou, toen ben ik ook een keer, omdat ik echt in een moeilijke periode zat, bij een psycholoog geweest. Aan het eind van het traject met die psycholoog, toen merkte ik ook van ja, ik zit daar gewoon aan de mond te praten. Nog steeds vanuit de ratio. En die emotionele muur of die mentale muur, die had ik nooit laten zakken. Dus toen wist ik oké, blijkbaar... heb ik gewoon iets lompere middelen nodig om die muur te doorbreken. En toen ben ik ook gewoon meer echt richting het spirituele kant opgegaan. Dus met allerlei shamanistische ceremonies en plantmedicijnen en dat soort dingen. Puur om die door die muur heen te breken. En toen ben ik ook gaan verdiepen in spiritualiteit, in boeddhisme, in al dat soort thema's, zeg maar. Omdat ik wist, het gaat voor mijn probleem ligt voorbij het mentale aspect, zeg maar. Dat het sterkt op een identiteitsniveau.
En die emotionele en mentale blokkades die er dan waren, zijn dat onderweg opgedane trauma's in de periode van dienst? Of had je die al vanuit je jeugd of misschien zelfs als je daarin gelooft van je voorouders?
Van mijn voorouders weet ik niet. Ik geloof er wel in dat je dat kunt overnemen. Want sterker nog, dat is zo. Want ja, ik neem het van mijn ouders over en zij krijgen het ook weer. Dus dat denk ik wel. Maar een groot gedeelte zit natuurlijk echt komt vanuit je jeugd. Ja, dat ben ik echt... Dat is zo. En ja, daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaren gewoon hard aan gewerkt. En het is niet zo dat ik een slechte jeugd heb gehad... of dat mijn ouders slecht waren. Sterker nog, mijn ouders zijn hartstikke goed, weet je. Die hebben alles gewoon helemaal prima gedaan. Maar ik ben er wel van overtuigd dat iedereen gewoon... ja, op zijn of haar manier gewoon een beetje beschadigd is, weet je. Want helemaal als je natuurlijk zo'n leven hebt geleid zoals ik het heb geleid... ja, waren die beschadigingen die ik had meegenomen eigenlijk heel hulpzaam, weet je. Want daardoor ontwikkelde ik die kopingsmechanismes... daar kom je dan op zo'n moment erachter. Ja,
ja, en wat maakt dan dat die beschadigingen toch zoveel ruimte gaan innemen? Want misschien zijn er helemaal niet echt vreselijke dingen gebeurd.
Nee.
Maar toch heeft dat in een mooi woord gevormd tot een complex trauma.
Of het een complex trauma is, weet ik niet. En op zich, kijk, als zou ik er niks mee doen, dan leef ik gewoon prima verder. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment kom je tot een bepaald bewustzijnsniveau dat je ze ziet en dat je ze erkent. En ja, dan kun je twee dingen doen. Je kunt ze, tenminste denk ik, je kunt ze wegstoppen en gewoon onbewust verder gaan. Dan geef je je eigen patronen, geef op je kinderen door. Of je stelt je vraag, oké, is dat wat ik wil?
Ja, want wat inderdaad, je kunt prima doorleven. In dit geval, je noemt al een van die aspecten. Ik kan het doorgeven aan mijn kinderen.
Ja.
Waren er nog andere plaatsen of mensen of dingen waarin je zag, als ik hiermee doorga, dan betaal ik een hoge prijs?
Nou, wat ik eigenlijk wel zag, zeg maar, in dat zie je best bij, zeg maar, bij mensen die bij de die in de wereld hebben geleefd waar ik vandaan kom, zeg maar. Ja, dat zijn over het algemeen best wel harde mensen. En toen zag ik ook wel van, op een gegeven moment ging ik ook nadenken over mijn eigen sterfelijkheid. Ik las een keer een afscheidsbrief, die had ik geschreven vlak voor Afghanistan. Dus toen ging ik eigenlijk de juiste vraag stellen. Wat is kom te sterven? Of wat is als ik op mijn sterfbed lig?
Voor het geval, je komt niet terug van de missie.
Ja, precies. Ja. Maar ik voel mezelf af, als ik daar was gestorven, zeg maar, tijdens een missie, was ik dan de vader die ik wilde zijn? En wat voor vader wil ik zijn?
Mm-hmm.
En wat is het dan belangrijk? Nou, dat was niet de medailles, niet de prestaties. Nou, noem het allemaal maar op. Maar dat is maar één ding eigenlijk. Dat is onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
En als ik heel eerlijk was toen richting mezelf, ja, vond ik dat af en toe best wel moeilijk. Helemaal omdat men zo'n atypisch was. Om gewoon onvoorwaardelijk, zeg maar, er altijd voor hem te zijn en van hem te houden.
Want is dat onvoorwaardelijke liefde? Want geef daar eens een, als je zou willen, een definitie van voor jou.
Nou, ik heb een lichte allergie om dingen te definiëren, zeg maar, want dat maakt het definitief. Maar
mooi. Ja, oké. Okay.
Het zit al in het woord. Dus
ja.
Gewoon van iemand houden. En ook als hij mijn pijn doet, mm-hmm. kan ik hem dan steeds van hem houden. Of als hij lelijk tegen mij doet, of als hij zich anders gedraagt dan ik van hem zou verwachten. Wat overigens vervolgens heel veel zegt over je eigen verwachting natuurlijk. Maar ja, alles zit al in het woord onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat is onvoorwaardelijk, ja.
Ja, ik vind dat wel een mooi thema om even bij stil te staan. Want betekent dat dan? Ik heb wel eens gelezen, liefde is ruimte en begrip.
Mm-hmm.
Gaat het erom dat je zoon daar... Hè, dus hij doet iets wat jij nooit zou doen. Of hij doet iets waarvan je zou willen dat hij 180 graden anders deed.
Ja.
Hoe kan ik op dat moment van hem houden? Is dat een kwestie van hem begrijpen, of is dat mezelf begrijpen? Of
ja,
hoe kan ik daar de liefde van zien?
Ja, volgens mij gaat onvoorwaardelijke liefde, dat gaat eigenlijk om voorbij het gedrag kijken. Altijd. En misschien nog wel voorbij de menselijkheid kijken.
Ja.
Dus echt gewoon op zielsniveau iemand zien en gewoon onvoorwaardelijk van hem houden. En
ja.
Maar dat gaat eigenlijk ook voorbij, zeg maar, de rationele liefde, zeg maar. Dus ook voorbij de liefde tussen vader en zoon. Maar dat is ook wel iets waar ik de laatste tijd mee over nadenk en een soort met van beoefen, weet je. Dus ja, kun je dat ook gewoon bijvoorbeeld voelen voor een wildvreemde.
Ja.
Die zich onmogelijk gedraagt. Waarvan alles in jou scheelt, dat hij totaal het verkeerde dag toont. Of dat hij totaal anders is.
Mm-hmm.
Nou, kun je het dan nog steeds.
Ja.
Kun je dan nog steeds voorbij het gedrag van iemand kijken.
Ja, en als je voorbij het gedrag van iemand kijkt, is misschien heel abstract dit, maar wat zie je dan?
Nou, bijvoorbeeld als iemand zich heel bijvoorbeeld extreem gedraagt of agressief,
mm-hmm.
ja, dan zie ik pijn en vaak, of boosheid. En onder die boosheid zit vaak verdriet. Dus ja, 9 van de 10 keer als ik zeg maar mensen zie die zich tussen aanhalingstekens onmogelijk gedragen,
ja,
dan zie ik 9 van de 10 keer eigenlijk gewoon een beschadigd kind.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat dit bijna haak staat op de hele wereld van de korps. En omdat het daar toch al een beetje wordt geschetst van, weet je wat, dat zijn de slechteriken en wij zijn de helden die het moeten oplossen.
Ja, ja, het is een extreme wereld. Je hebt een soort van extreme afgescheidenheid.
Ja.
En dat is ook, hè, om je vraag te beantwoorden van, ja, geloof je in verandering of in transitie? Ja, maar dat betekent wel dat een oud gedeelte van je moet sterven, dat je moet achterlaten. Ja. En
heb je daarin ook wel eens spijt gehad? Dat je dacht van, hey, ik heb misschien bepaalde andere militairen of landen of culturen heb ik misschien schade aangericht?
Ja, dat is iets waar ik veel heb over nagedacht. En ook gewoon... waar ik lang heb bij stilgestaan. Inderdaad, bijvoorbeeld in Afghanistan hebben we meer dan 30 vuurgevechten meegemaakt. En dan schiet je echt op mensen ook van dichtbij. En ja, heel eerlijk. Toen was ik daar, dacht ik daar wel anders over na. En als ik daar nu over nadenk, van ja... Op dat moment was dat het verhaal wat ik mezelf vertelde. Ja. En ik geloofde heilig in dat verhaal. Dat zij slecht waren en dat wij daar hun de lokale bevolking kwamen helpen... en dat we hun moesten uitschakelen, et cetera. En op microniveau hebben we daar echt wel gewoon goed ons werk gedaan.
Ja.
Maar als ik er nu op terugkijk... De terroristen waar wij tegen vochten bijvoorbeeld... Ja, waren dat terroristen of waren dat gewoon mensen met een andere mening? Mm-hmm. En bijvoorbeeld in Somalië hebben ook, zijn we zelf in een hele lage gevaar... Dus, de piraten, die openen het vuur op ons van dichtbij. Nou, dat leidde ook tot een vuurgevecht. Er zijn ook twee piraten bij om het leven gekomen. Ja, en dan zie je dan ook de lichamen van die piraten. Ja, ik noem het nu nog steeds piraten, maar dat waren gewoon armzalige opportunistische vissers... die op dat moment ja, waarschijnlijk onbewust of welbewust gewoon zeg maar, op hun manier hun best deden... om geld te verdienen of noem het maar op. Ja. Dus mijn perspectief is daarin wel veranderd, ja.
Ja. Heeft dat ook betrekking, hè? Want je zit nu in een onderneming. Uiteindelijk, waar we het dan hebben, is de oorlog winnen is de oorlog winnen of verliezen. Of levens verliezen of levens winnen.
Mm-hmm.
Dus winst en verlies is wel een thema wat volgens mij in die contraille speelt. En dan zit je nu in een onderneming. In hoeverre is winst een belangrijk thema in die onderneming? Of is geld en winnen, is dat een beetje bijvangst en gaat het uiteindelijk om de missie?
Het gaat om de missie, ja. En dat is ook iets wat ik mezelf moet leren, zeg maar. Dus kijk, qua ondernemerschap en commercieel denken en verkopen en dat soort dingen, ik had geen idee. Dus ik wist alleen, oké, ik wil gewoon vrijheid, ik wil gewoon een eigen bedrijf. Ik had daar een idee voor, ik had een idee voor een training. En dat was mijn eerste pakketpaaltje buiten Defensie en dat ben ik gaan doen. Dus qua verdienmodellen en business, ik had geen idee. Maar op een gegeven moment leerde ik wel, ja, als ik het bedrijf duurzaam wil laten bestaan, dan zal ik daar wel over moeten gaan nadenken. En dan zal ik misschien ook over mijn eigen angsten en over mijn eigen onzekerheden moeten stappen om en vervolgens wel iets commerciëler gaan denken.
Wat is de missie van de Unbreakable Academy?
Nederland weerbaarder maken.
Ja. Hoe is die missie ontstaan?
Nou, in al die opleidingen die ik heb gedaan, er vielen heel veel mensen af. Vaak, ja, 25% haalde het maar, zeg maar. En ik zag altijd wel een soort vanzelfde patroon. Dus als gasten niet goed met de omstandigheden om konden gaan. Dus en meestal word je dan geconfronteerd met slaapdeprivatie, met weinig eten, met hele extreme belasting, zeg maar. Maar als gasten zeg maar niet weerbaar genoeg waren, zag ik eenzelfde soort patroon iedere keer. Dus die jongens kregen eerst een soort van tunnelvisie. Dus dan zagen ze niet meer de oplossing buiten zich, zeg maar. Vervolgens gingen ze polariseren. Dus en ze gingen zeg maar alles wat gebeurde, gingen ze buiten zichzelf leggen. Dus het was de schuld van de instructeurs.
Slachtofferschap.
Ja, het was de schuld van die. Het was de schuld van, maar nooit van zichzelf. En vervolgens stelden ze zichzelf buiten de groep. En de volgende stap was dat ze uit de opleiding gingen. En ja, eigenlijk op maakniveau zie ik nu soms ook in de maatschappij een beetje hetzelfde gebeuren. Dus stressvolle omstandigheden. COVID, problemen op werk, stress, burn-out, noem maar
projectie.
Op. Projectie. Mensen krijgen tunnelvisie, ze zien geen oplossing meer voor de problemen. Ze vallen buiten de groep nou, en vervolgens zitten ze thuis met alle sores. Dus mijn idee is, als jij mensen weerbaarder maakt, als jij ze beter in staat stelt om met de omstandigheden om te gaan. En dat is eerst de verbinding met jezelf herstellen. Vervolgens kunnen ze de verbinding met hun omgeving herstellen. Ja, en zo op deze manier kun je elkaar weerbaarder maken.
Ik moet denken aan een cursus in wonder. Ik had het in het voorgesprek even een beetje gedeeld.
Ja.
Jij kent het ook. Als ik het goed zeg, staat er ergens een citaat... en dan komen er twee thema's uit het gesprek naar voren. Angst projecteert en liefde breidt zich uit.
Ja, ja dus prachtig.
Dat, ja, dus dat woord projectie komt dan ook in het stukje angst tot uiting.
Ja. Ja, volgens mij met angst en liefde... heel vaak zie ik het ook dat Je kunt de keuze altijd weer terug redeneren. Nou, eigenlijk één eenvoudige keuze. Kies je voor angst of kies je voor liefde?
Mm-hmm. Mooi. En ik zit dus te denken inderdaad, projectie, angst. En dan is die missie weerbaarheid. Dan blijven we daar eventjes op zitten. Weerbaarheid. Even misschien een wat algemenere vraag.
Mm-hmm.
Hoe is die missie tot jou gekomen? Is dat echt een resultaat van de exachting in dienstverband die ik nu...
Dat heeft zich eigenlijk een beetje ontvouwd. Dus vlak voordat ik wegging, ging ik natuurlijk wel nadenken. Oké, wat heb ik zelf geleerd? En in al die opleidingen, zeg maar. En wat vind ik zelf belangrijk? En wat vind ik leuk om te doen? En wat denk ik waar de maatschappij behoefte aan heeft? Nou, als je dan de cijfers erbij pakt richting stress en burn-out en dat soort dingen, kom je daar al snel op. Maar gaandeweg echt het thema weerbaarheid, dat heeft zich echt gewoon in de loop der jaren, toen ik wegging, ontvouwd eigenlijk.
Ja.
En ik zie weerbaarheid ook niet, als je nu ook weerbaarheid googelt, dan kom je al snel bij fysieke weerbaarheid of agressietrainingen. Maar ik zie het eigenlijk vanuit een integraal perspectief. Dus in de kern is het eigenlijk gewoon spirituele weerbaarheid. Dus als je echt weet wat je passie is, wat je purpose in het leven is. Als je weet dat je niet je lichaam bent, al je overtuigingen en je denken, et cetera, als je daar los van kunt komen, ja, dan heb je in de kern weer super, super weerbaar natuurlijk. Als je daarbij ook nog je mentale weerbaarheid gaat ontwikkelen, dus gewoon de mentale vaardigheden aanleert en die conditioneert, zeg maar, dan ben je nog weerbaarder. Als je vervolgens ook fysiek weerbaar wordt, dus zo goed voor jezelf zorgt en fit bent, et cetera.
Wat ik namelijk interessant vind, hè, ik heb wel eens gehoord, ook een beetje afgeleide van de cursus. Een cursus zegt, dit boek leert je niet wat liefde is, maar dit boek laat alles zien wat er nog tussen jou en liefde in staat.
Ja, ja.
Dat is mooi. En zo heb ik daar een keer een afgeleide van gemaakt, van als je missie wil ontdekken, dan moet je eigenlijk met je ego uit de weg stappen.
Ja.
Dus een missie komt naar jou.
Ja, ja.
Ben jij op zoek gegaan naar die missie, of was het echt iets waarvan op een gegeven moment bij een mooie sterrenhemel iets in jou zei van, dit is waar je mee aan de slag moet?
Nee, dat kwam echt naar me toe inderdaad. Dus bijvoorbeeld toen ik net wegging bij Defensie, en daar moet je een website maken, ook propositie. Dus eerst was het, zeg maar, trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap, mentale weerbaarheid en teamontwikkeling.
Mm-hmm.
Maar gaandeweg kanaliseerde dat het zich eigenlijk tot het thema weerbaarheid.
Ja.
Ja. En maar wat ik zeg, ik vind het prachtig om daar helemaal de diepte mee in te gaan. Bijvoorbeeld, ik las toen ook een quote van Diederik Woltzak.
Ja.
En die noemde ook bijvoorbeeld de cursus wonderen. En hij zei iets in een soortgelijke strekking als wat jij zei. Eigenlijk, en daarom kom ik ook op het thema van onvoorwaardelijke liefde. Als je dat niet voelt, dan zitten blijkbaar obstakels tussen jou om het te mogen voelen. Ja. Maar ook om het voor een ander, zeg maar, te voelen. En dat is nu ook mijn werk, om die blokkades bij mezelf op te ruimen eigenlijk. En als ik dat relateer naar weerbaarheid... Ik heb me nog nooit zo sterk en goed gevoeld, zeg maar.
Mm-hmm.
En terwijl ik eigenlijk helemaal geen stoere dingen meer doe. Nee. Puur omdat ik die blokkades aan het opruimen ben.
Ja, dus waar we het eerder over hadden. Je bent toch wel veranderd in 10 jaar tijd. Ik noem even 10 jaar, maar goed.
Ja.
En dat heeft dus vooral betrekking op het feit dat er dingen uit de weg zijn geruimd.
Ja.
Zou ik kunnen stellen.
Ja, absoluut. Ja.
Wat ik ook mooi vind als we het hebben over weerbaarheid, dan moet ik ook eventjes denken aan kwetsbaarheid.
Ja.
Wat bijna een antoniem, een tegenhanger is. Want ik hou van tegenstellingen.
Ja.
Van het woord weerbaarheid. Weet je wel, dan hebben we Brené Brown. Die heeft de Power of Vulnerability geschreven.
Ja.
Dus de kracht van kwetsbaarheid. Schuilt er een grotere kracht in kwetsbaarheid voor jou of in weerbaarheid?
Ik ben zelf niet echt een fan van het woord kwetsbaarheid. Omdat je zegt, als ik zeg ik ben kwetsbaar, of ik stel me kwetsbaar op, dan betekent dat je geraakt kunt worden. Maar volgens mij ben je juist raakbaar of kwetsbaar als jij al je onzekerheden en angsten en patronen en dat soort dingen, als je die probeert te verstoppen of weg te stoppen. Dus ik beschouw het meer als eigenlijk gewoon als menselijkheid.
Ja.
Dus dat hele thema kwetsbaarheid, ik snap waar het vandaan komt. Maar als het in die context wordt gebruikt, zeg maar, dan is het één opeens, maar is het past het in het thema van weerbaarheid.
Ja.
Want weerbaarheid betekent ook emotionele weerbaarheid. En dat betekent ook emotionele weerbaarheid betekent ook eigenaarschap nemen over je emoties en daarmee om kunnen gaan.
Ja.
En ze ook durven uiten en ze ook te durven doorvoelen.
Ja. Ja, er kwam net even metaforisch om op. Als je inderdaad al die dingen in jezelf probeert te verstoppen, zoals angst en overtuiging en toestanden. Ja, als je dat eventjes visueel zou zien, dan heb je eigenlijk meer massa.
Ja.
En iemand die meer massa heeft, is dus ook een grotere schietschijf om geraakt te worden.
Absoluut, ja. Absoluut.
Ja, dus dat is wel grappig. Die emotionele weerbaarheid, dat vind ik ook mooi om even op door te gaan. In het voorgesprek had ik het al eventjes over van het toegeven aan en het duiden van en het betekenis geven aan emoties.
Ja.
kan er ook toe resulteren, zei een schrijver van een Deense bestseller over persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat eigenlijk alles drama wordt. Dus stel nou, ik voel nu even wat en ik ga dat helemaal in geur en kleur met jou delen in een verhaal. Ik ga er ook bij huilen.
Ja.
Voor ik het weet is iedere keer als ik ook maar een beetje in die richting kom, er komt dat hele verhaal weer op tafel.
Ja.
Dus is voor jou omgaan met je emoties altijd het volledig laten gaan van je emoties? Of loop je het risico dat je dan ook een verhaal creëert? Dat je snap wat ik bedoel.
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar ik denk juist omgaan met je emoties, dat is ook gewoon stoppen om daar een verhaal mee te maken. Dus volgens mij emoties gaat ook voornamelijk eigenlijk om gevoelens. En die gevoelens die willen maar één ding en dat is gevoeld worden. Dus daar hoef je niet over te oordelen, daar hoef je geen verhaal van te maken. Maar die willen wel af en toe gevoeld worden. En als je dat niet doet, ja, dan stop je ze weg en dan worden ze groter en groter.
Ja.
Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om emoties, om die af en toe te uiten als ze er zijn. Maar niet dingen niet groter maken dan ze zijn. Dus wel, dingen wel gewoon echt te zien voor wat het is.
Ben je gevoelig?
Ja. Ja. Steeds gevoeliger trouwens.
Ja.
Ja.
Hoe komt dat?
Ik sta steeds meer open. Dus ik ben mezelf gewoon als het ware een soort van aan het afbellen.
Ja.
En dan word je raakbaarder. Dus emoties te komen eerder naar boven. Maar ook de pijn die komt af en toe naar boven. Maar het plezier is er ook steeds meer.
Ja, ja, dus wordt het leven zwaarder of lichter of allebei?
Lichter, ja.
Ja?
Ja, heel, veel lichter, ja.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat bij wijze van spreken huilen een brok in je keel. Of dat het ook heel intens kan worden, het leven. Of niet?
Nee, helemaal niet.
Nee?
Nee, nee. En ik moet zeggen, afgelopen 4 jaar, er zijn echt wel periodes gehad. Bijvoorbeeld ook met die shamanistische ceremonies of met plantmedicijnen. Er komen er echt hele diepe emoties en dingen.
Ja.
Die komen er los. Ja, dan heb ik huilbuien gehad. Die kwam vanuit mijn tenen. En dat was zo bevrijdend om dat gewoon eens een keertje te mogen voelen. En om dat gewoon eens te laten zijn. En daarna ben ik 10 keer lichter dan dat ik ervoor was.
En huil je dan ook 10 keer zo snel daarna?
Nou, soms wel. Ja. Maar het is niet dat ik dan de hele dag verdrietig ben. Soms is het ook gewoon als ik een supermooi gesprek heb met een vriend. Of hij zegt iets. Dan mag er ook gewoon even zijn. Dat is prima.
Ik heb wel eens gehoord, mensen huilen op 3 momenten. Als ze blij zijn, als ze verdrietig zijn of als ze de waarheid horen.
Ja. Ja, ja.
Dus dat vond ik een mooie toevoeging. En ik herken heel erg wat je zegt vanuit het ademwerk.
Ja.
Ik heb ook echt letterlijk vanuit mijn tenen gehuild. Omdat mijn tenen gewoon alle kanten op gingen staan vanuit een soort verkramping.
Ja. Ja.
En waar resulteert dat in? Dus je kunt je emoties beter tot uiting brengen.
Mm-hmm.
En wat is daar het rendement van?
Ja, voor mij draait het nu maar om 1 ding. Dus en dat is sowieso niet iets resultaatgericht of zo. Maar voor mij, de kern is liefde. Dus er komt gewoon steeds meer liefde in mijn leven.
Ja. Word je ook gezonder? Dus is het bijvoorbeeld fysiek merkbaar dat je emoties beter kunt uiten?
Dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet dat ik me gezonder voel of zo. Dat weet ik niet. Maar ik leef over het algemeen wel gezond en ik leef sport veel. Dus ja, daar merk ik niet veel verschillen in.
Heb je wel eens ergens verdoving in gezocht?
Ja, zeker. Ja, in hard werken, in sporten mm-hmm. en in mijn werk inderdaad. Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Maar nooit iets in de vorm van te veel drinken of dat soort zaken?
Er zijn echt wel periodes helemaal bij Defensie geweest dat ik veel dronk. Maar dat was ook wel echt een periode van stoerdoerderij. En dat zat een beetje in het cultuurtje. Maar niet echt om dingen te verdoven of zo. Dat niet. Nee.
Wat ik net even oppikte uit je verhaal en waarin ik ook een zekere mate van herkenbaarheid uit ontleen. Dat is dat voorbeeld wat je gaf van oké, je bent eigenlijk weerbaar, niet weerbaar genoeg. Vervolgens kom je misschien in tunnelvisie, in projectie.
Mm-hmm.
En uiteindelijk, nou, als we hem even doortrekken, dan resulteert het erin dat je jezelf eigenlijk buiten de groep gaat positioneren.
Ja.
Is dat veiligheid? Of waarom doen we dat? Waarom dissociëren we ons op zo'n moment?
Nou, ik denk in de kern kan het een hele basale stressreactie zijn. Dus als ik dat doortrek richting stress onder extreme omstandigheden. Ze hebben wel eens onderzoek gedaan bij politieagenten die echt in een hij of ik situatie komen. Dus ze moesten iemand uitschakelen, anders werden ze uitgeschakeld.
Ja.
Hadden ze 250 politieagenten geïnterviewd en onderzocht. En ja, het bleek dat er een aantal perceptuele verstoringen waren, zeg maar, die gewoon ja, bijna gegarandeerd worden. Dus als jij in een extreme stresssituatie komt, dan is er zeg maar 80% kans op audioblok. Dus dan, ja, dan schakelt je horen uit. Zeg maar 70% kans op tunnelvisie. Dus dat gaat gewoon gebeuren.
Ja.
Dus volgens mij is het gewoon een hele basale stressreactie, dat je gewoon een soort van tunnelvisie krijgt.
Dus eigenlijk van de fight, freeze, flight is dat de freeze een beetje.
Ja.
Ja, ja. Ja. En dan vervolgens dan komen we in een isolement. Mm-hmm. Dus dan worden we misschien eerst plaatsen onszelf uit de groep. Vervolgens, omdat we eigenlijk te weinig deelnemen, worden we ook nog officieel uit de groep geplaatst. Dus ook van buitenaf.
Ja, kan ook nog gebeuren. Als mensen zien dat jij als groep zeg maar ergens moeite mee heeft, ja, dat groep je inderdaad buitensluit. Ja. Maar je hebt ook nog andere tegenhanger van tunnelvisie, dat je helemaal vastklampt aan mensen.
Ja.
Dat kan ook een stressreactie zijn.
Ja, precies, ja. En dan komen we op het thema eenzaamheid. Mm-hmm. Want daar sta je dan alleen. Ik mag niet meer mee op missie.
Ja.
In hoeverre speelt dingen alleen doen een grote rol in jouw leven?
Ja, dat is ook iets wat ik zeg maar gaandeweg leerde. Toen ik bijvoorbeeld was ik volgens mij 1,5 jaar weg bij de eenheid, bij Defensie. En ja, eigenlijk verdoofde ik mezelf ook wel een beetje met mijn bedrijf. Dus ik werd helemaal opgeslokt door mijn bedrijf. En op een gegeven moment was er toen een oud collega van mij, die was overleden door een auto-ongeval. En de uitvaart was in Lisse, mijn geboortedorp, een dorp waar ik nu woon. Dus ik ging daar naartoe, maar ik was natuurlijk burger. Ik ben burger, dus ik kwam erin, niet in militair tenue. En die hele uitvaart, die zat helemaal vol mariniers in de mariniers. Dus voor mij kwam toen knijterhard bij me binnen van ja, gast, je hoort er niet meer bij.
Ja.
En dat die hele periode, toen zat ik echt, dat was een hele eenzame periode. Dus dan ben je thuis bij je gezin en heb je wel vrienden, maar diep in je kern voel je dan echt wel eenzaam.
Ja.
Volgens mij komt dat omdat je eigenlijk niet meer verbonden bent met jezelf.
Ja, want in de middeleeuwen hadden ze een mooi woord wat we nu niet meer hebben. En dat is oneliness. Lonely, dat was eenzaam.
Ja.
En onely, dat was één met God.
Ja.
Dus dan was je alleen, maar met God. Dus je was eigenlijk, dus iemand was onely als hij bijvoorbeeld piano aan het studeren was.
Ja, ja, mooi.
Ben jij vaak onely? Dat je gewoon dingen eventjes in je eentje gaat digesten of processen.
Ja, heel vaak. Sterker nog, ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Bij voorkeur in de natuur.
Ja.
Maar volgens mij is dat ook, als je gewoon echt diep verbonden bent met jezelf, ja, dan is dat ook helemaal geen probleem. En natuurlijk blijf je andere mensen nodig hebben.
Ja.
Maar het is ook helemaal geen probleem om alleen met jezelf te zijn.
Ja, we hebben nu net het grootste deel van de pandemie achter de rug. Denk je dat mensen, ja, vanuit jouw perspectief, meer behoefte zin kunnen ontlenen uit onely zijn? Of juist door meer te verbinden? Dus waar zie je op dit moment in de maatschappij of in het bedrijfsleven het grootste tekort?
Ik denk dat het begint met de verbinding met jezelf.
Mm-hmm.
Ik denk als jij geen echt een diepere verbinding hebt met jezelf, dan kun je ook geen verbinding hebben met andere mensen.
Mm-hmm.
Dus daar begint het volgens mij mee.
Ja. En hoe doe je dat? Komen we op de praktische vraag. Hoe?
Sowieso voor heel goed voor mezelf te zorgen. Dus gewoon echt heel goed voor mezelf te zorgen. Dus bewust ademen, dat is één. Nou, daar ben je zelf ook heel veel mee bezig volgens mij. En dat is de mooiste en meest primaire eigenlijk manier om heel goed voor jezelf te zorgen.
En is bewust ademen, is dat juist in de overdrive die hyperventilatie opzoeken om het systeem op te schonen? Of is het juist kijken naar je buik ademhaling in gedachten en heel rustig?
Je kunt heel veel dingen doen. Bijvoorbeeld gewoon met meditatie gebruik ik natuurlijk mijn ademhaling. Maar ook af en toe wel echt gewoon, wat ik merkte ook gewoon door het emotionele pantser wat ik heb opgebouwd, zeg maar, is dat je eigenlijk heel oppervlakkig gaat ademhalen. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is dat er minder ruimte is voor je hart. Dus energetisch en emotioneel heb je gewoon ook minder ruimte voor je hart als je heel oppervlakkig ademt.
Mooi.
Dus als je gewoon heel diep gaat ademen, dan komt er ook gewoon emotioneel meer ruimte voor je hart. Dus alleen dat al is het gewoon een prachtige manier van zelfzorg natuurlijk. Mm-hmm. Plus je verziekt je lichaam helemaal van zuurstof en van energie.
Ja.
Dus ja, maar daarnaast ook gewoon wel meer tijd voor mezelf in te nemen door betere keuzes voor mezelf te maken, door vaak de natuur in te gaan, door voornamelijk met mensen om te gaan van wie ik energie krijg. Door ook gewoon heel simpelweg te kappen met de bullshit. Dus gewoon.
Ja, en zijn dan eventjes in dat oude voorbeeld, zijn de mensen waar je energie van krijgt, zijn dat mensen waar je als een soort alfa-aap tussen kan staan van, ik heb bepaalde dingen die jullie niet kunnen? Of is het juist mensen waarvan jij denkt, wow, zij kunnen iets wat ik niet kan? Of speelt het überhaupt geen rol?
Nee, dat speelt geen rol. Mensen voor wie ik energie krijg, dat zijn over het algemeen mensen die gewoon die gewoon openstaan. Die geen dubbele agendas hebben, die geen mentaal schild hebben, die geen heel groot ego hebben. En ja, die gewoon echt oprecht eerlijk en integer zijn, zeg maar. En met die je gewoon dit soort gesprek kunt hebben, weet je wel.
Ja.
En daar krijg ik energie van.
Ja, want ik kan me voorstellen dat in dienstverband dat wie je bent eigenlijk vooral wordt afgeleid aan hoeveel medailles er op je bord zitten, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus dat is dan ook even terugschakelen of afschakelen.
Het is een prachtige metafoor inderdaad. Want als je bij Defensie weggaat, in mijn geval, je levert je pak in, je levert je wapen in, je levert een. Ja, ik zat dan ook bij zo'n antiterreureenheid, dus dan heb je ook zo'n mooie bolide, weet je wel. Ja, die leef je ook in en je leef je rang onderscheidenstekens in. En ja, en wat blijft er dan over als je dat allemaal inlevert?
Ja, mijn vader die heeft in dit geval zijn hele pak, inclusief een zwaard voor het ontvangst van de koningin. Dat heeft hij gewoon nog in zijn slaapkamer staan. Ik weet ook niet of dat illegaal is, dat je die eigenlijk had moeten inleveren. Hoe werkt dat? Mag je iets mee naar huis nemen?
Ja, zeker. Ja.
Oké.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dat zie je best veel. Dat mensen allerlei reliquieën in huis ophangen om maar iedere keer een soort van bevestigd te krijgen dat ze nog steeds militair zijn of oud-militair. Of is toch een soort van veilig gevoel als je dat dan ziet.
Ja. Is er nog iets waar jij je identiteit dan aan ontleent? Hè? Want is volgens mij ook gesteld dat jij een van de enige Nederlanders bent die de zwaarste militaire opleiding heeft voltooid.
Ja.
Je bent ook ridder in de orde van Oranje Nassau, geloof ik.
Ja.
Zijn dat dan dingen die af en toe, waar je toch nog even dit voor doet?
Nee.
Nee?
Nee. Nee. De dingen waar ik wel dit voor doe, dat heeft eigenlijk niks met mijn carrière te maken.
Nee.
De dingen waar ik echt trots op ben, is dat ik gewoon, gewoon een hele goede vader ben. Dat ik, mm-hmm. dat ik een goede partner voor mijn vrouw probeer te zijn eigenlijk. Ja. Dat ik een goede zoon voor mijn ouders ben. Dat ik een goede liefdevolle broer ben voor mijn grotere broer.
Mm-hmm.
Dus dat zijn dingen waar ik veel meer voldoening uit haal eigenlijk.
Had je dat inzicht dat dit gewoon is waar het voor jou echt om gaat? Had je dat ook kunnen hebben zonder dat je eerst letterlijk en figuurlijk een beetje borstklopperij moest doen? Zonder het pak, zonder de progressie die je hebt gemaakt enzovoort.
Nou, kijk hoe ik nu ben, zeg maar, en mijn perspectief nu op het leven, dat komt wel, zeg maar, doordat ik heel veel dingen heb doorleefd. Maar ik ben nooit iemand geweest die heel erg van de bosklopperij was en heel erg vergelijkend, zeg maar. Dus,
maar je deed het wel toch misschien ook voor erkenning van je ouders, heb je gezegd, toch?
Ja.
Ja.
Jawel, ja.
Dus daar zit dan toch nog een stukje ego in, of niet?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, nee, er zat heel veel ego in. Absoluut, ja.
En heb je daar ooit een indruk mee gemaakt op je ouders?
Ja, wel, absoluut. Ja. Ja. Mijn ouders zijn hartstikke trots, ja.
Maar kreeg je ook meer liefde, zeg maar? Of bleek dat uiteindelijk toch niet uit te maken?
Nee, dat bleek niet uit te maken, nee.
Nee.
Nee. Dat klopt, ja.
Ja.
Ja, natuurlijk is het hartstikke leuk om als kind om je vader gewoon of je ouders gewoon trots te maken, weet je.
Ja.
Dat is vind ik nog steeds het leuk om te doen. Ik ben er niet meer van afhankelijk, weet je. Want ik ben er niet bewust van ook.
Nee, dus inderdaad, als dat doorslaat, heet dat een daddy issue of een mommy issue.
Ja, maar volgens mij, en dat is ook iets wat ik geloof Jan Geurts wel eens heeft gezegd, dat we allemaal, zeg maar, vanuit een soort kern hebben van ik ben niet goed genoeg. Omdat je er altijd maar, zeg maar, de volgende stap nodig hebt om jezelf te valideren.
Is dat toch iets waar je onbewust af en toe nog mee wakker wordt? Dat je denkt, ik ga even aan papa laten zien dat ik een nieuwe auto heb. Of dat mijn biceps zijn gegroeid. Of dat ik een nieuwe medaille in de kast heb liggen?
Nee. Nou, ik moet zeggen, niet richting mijn ouders of richting mijn vader of zo. Maar ja, wat ik zeg, volgens mij is het gewoon mens eigen, zeg maar. Dat we gewoon constant dat doel in de toekomst willen hebben om maar gewoon, om die onrust maar niet te mogen voelen.
Ja.
En dat is wel iets waar ik mezelf af en toe op trap, absoluut.
Ja. Mooi thema wat ik nog even wellicht als laatste met je wil introduceren is luisteren versus spreken. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat met alles wat jij hebt meegemaakt, hè, want in deze podcast, ik weet wel eens dat je in podcasts hebt gezeten waar je op handen en voeten werd gedragen met stoere jongensverhalen.
Ja, mis ik nu wel een beetje.
In deze podcast hebben we alleen genoemd dat je ridder in de orde bent en dat je een grote opleiding hebt afgerond, maar verder gaan we er niet heel erg ver op in.
Nee.
Wat wou ik er nou over zeggen? Ja, dat het thema luisteren versus spreken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan toch denkt van nou, ik pak dat zeepkistje. Jongens, wat ik heb meegemaakt, moet je eens even luisteren.
Ja.
En toen kom je binnen en volgens mij, ik dacht, wat is hierna aan de hand, weet je wel? Iemand met allerlei dingen die een gemiddelde burger niet heeft gedaan.
Mm-hmm.
En ik doe de deur open en je hebt alleen maar vragen aan mij gesteld.
Is dat niet normaal?
Nou ja, het is niet wat ik zou verwachten. Met iemand die toch waarschijnlijk zelf heel veel heeft meegemaakt en dus ook heel veel kan doorgeven.
Mm-hmm.
Ik vroeg het je net al even, luisteren versus spreken. Dus zei volgens mij luisteren.
Ja.
Wat maakt dat je dan toch nog vanuit nieuwsgierigheid wellicht zo in het leven blijft staan? In plaats van dat je toch denkt van jongens, ik heb nu al zoveel meegemaakt. Ik ga nu vooral dingen doorgeven vanaf de zeepkies.
Mm-hmm. Ja, sowieso dat ik zelf best wel introvert ben. Dus gewoon echt spreken, dat is iets wat ik mezelf heb moeten aanleren. Helemaal toen ik wegging bij Defensie. Want ook vanuit mijn achtergrond is het niet gebruikelijk zeg maar, om over je ervaring te praten. Dus, allerlei geheimhouding, et cetera. Dus dat was heel erg sterk geconditioneerd. Maar daarnaast heb ik altijd een hele soort van natuurlijke interesse gehad in andere mensen. Dus ik vind mezelf niet interessant, zeg maar, omdat ik in Afghanistan ben geweest of zo. Dus ik vind het net zo interessant om van jou te leren of van je buurvrouw, weet ik voor wie.
Mm-hmm.
Ja, dus daar zit wel echt een natuurlijke nieuwsgierigheid in. En dat eigenlijk, maar ook ik beschouw mezelf niet als belangrijker of interessanter als iemand anders.
Ik heb Mark Schadenberg 2 keer aan tafel gehad in deze podcast. Mm-hmm. Wellicht bij jou ook bekend.
Ja, ken hem.
Ja. Hij loopt door de supermarkt en ziet eigenlijk bij iedereen welke kleur de portemonnee is en of de veters gestrikt zijn. Vanuit onveiligheid, omdat er een kruisraket net naast hem was geland.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je zo goed naar anderen luistert om eigenlijk constant in te schatten vanuit onveiligheid wie of wat heb ik voor me. Speelt dat ook?
Nee.
Heb je dat wel gehad, een soort hyperalertheid?
Wat ik al heb geleerd, zeg maar, en dat is onbewust, nou niet onbewust, maar dat is wel echt geconditioneerd, dat je in een ruimte gelijk kijkt, is het veilig? Maar volgens mij is het ook een soort van man-eigen, als jij zeg maar andere mensen, andere mannen ziet, en tegenwoordig heb ik dat niet meer, maar ja, dan doe je automatisch een soort van assessment, van ja, kan ik die hebben, weet je wel?
Ja.
Dus, maar nu heb ik dat niet meer. En ik heb ook niet overdreven dat ik gewoon heel erg observeren op het gebied van veiligheid of zo, weet je. Dat helemaal niet. Nee. Ik probeer nu eigenlijk steeds meer mezelf ook te oefenen in die menselijke aspecten, weet je. Bijvoorbeeld als ik een moeder met een kind zie in de supermarkt en ze is dat kind zeg maar een beetje aan het afsnauwen. En dan denk ik van, ja, dan probeer ik eigenlijk die moeder te begrijpen, weet je. Ja, ga eens wat beter voor jezelf zorgen, zodat je beter voor je kind kunt zorgen.
Ja.
Zoiets.
Ja. Zijn er dan toch ook dingen, ik noem het maar even vlekjes, die je wel hebt opgelopen in dienstverband?
Ja, absoluut hoor. Dus wat ik zeg, niemand komt omschaden door het leven. En helemaal niet als je hebt geleefd zoals ik. Dus er zijn ongetwijfeld nog thema's waar ik kan werken, zeg maar. Weet je, en wat af en toe terug zou komen. Dus bijvoorbeeld ook wel dat je op andere mensen schiet, weet je. Dat je andere mensen pijn doet en dat soort dingen. Dat is ook iets waar ik de laatste jaren aan heb gewerkt, weet je. En daar zit ook een stukje van, ik weet niet of dat vergeving is voor jezelf, maar wel gewoon acceptatie dat het is gebeurd, weet je. En dat op dat moment ik voor mezelf het beste handelde, zeg maar. Gewoon naar eer en geweten. Maar dat is wel iets wat je,
Want is jouw blauwdruk, hè? Het moment dat we het opnemen is er net iets gebeurd met Peter R. de Vries.
Ja.
Maar is jouw blauwdruk dan om dat met een mooi woord non-duaal te bekijken? Dus van, nou ja, we hebben een slachtoffer en we hebben een dader. En in de eenheid is dit wat het is. Is dat bijvoorbeeld hoe dat nieuws op jou afkomt? Of is vanuit je achtergrond de blauwdruk dat je denkt, als het nodig is, dan ga ik die dader helpen opsporen. En dan trek ik mijn vuisten en dan...
Ja, dat heb ik niet meer. Dus ja, kijk... Nee, dat heb ik niet meer. Ik heb nou niet de behoefte zeg maar, om mijn oude pak aan te trekken... en zeg maar, op behoefte gaan jagen of zo. En dat is een tijdje is dat wel geweest. Hoor. Dus als er zeg maar, die AT-wagens weer voorbij komen... dan, ja, dan gaat het kriebelen of je ziet je ziet beelden over missies of zo, weet je, speciale operaties. Dan ging het vaak wel een beetje kriebelen. Maar daar ben ik nu wel echt overheen. En ja, net zo'n situatie als Peter Redder-Vries, het gaat mij wel echt te ver... om dat vanuit een non-duaal perspectief te bekijken, weet je. Ja. Omdat, ja, ik vind het echt wel verschrikkelijk en ja, zoiets mag niet gebeuren. Mm-hmm. Maar daarnaast heb ik wel ook gelijk het perspectief. Ja, het gebeurt nu Peter R. de Vries. Ja, er worden ook gewoon dagelijks gewoon gebeuren het meest verschrikkelijke dingen, weet je. Dus niet dat ik daar heel...
Ja.
Ja, dus op die manier probeer ik misschien wel iets van een iets hoger perspectief te bekijken.
Ja, want vanuit de Academy help je vooral organisaties om inderdaad die weerbaarheid en ook die menselijke verbinding te verhogen.
Ja.
Maar als je dan inderdaad dit verhaal eventjes onder het vergrootglas legt... Ja, dan is het waarschijnlijk zo dat die daders misschien het ook niet zo makkelijk hebben gehad vroeger.
Nee, absoluut hoor, absoluut. En ja, kijk, het mag niet en het kan niet gebeuren. En het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja, hoe verdwaald ben jij als jij een wapen pakt en iemand door zijn hoofd schiet?
Ja. Ja. En denk je dan dat je misschien ooit... het bedrijfsleven gaat verlaten en misschien zelfs het onderwijs gaat veranderen... om daar misschien bepaalde principes bij te brengen?
We krijgen al heel veel aanvragen vanuit scholen, zeg maar, vanuit het onderwijs. En we hebben ook individuele trainingen. Dus daar krijgen we eigenlijk steeds meer aanvragen voor kinderen. Dus we gaan wel die richting op. Dus dat gaat wel gebeuren, ja.
Ja. Ja.
Maar ik heb niet de ambitie om het onderwijs te veranderen, maar wel, zeg maar... om de mensen die in het onderwijs zitten, zeg maar, en of het nu kinderen zijn of leerkrachten, om die mensen te helpen om weerbaarder te worden. Ja.
Ja. Wij kunnen volgens mij nog wel even doorpraten.
Ja.
En wellicht dat we dat ook nog een keertje gaan doen. I don't know. Ik heb met mezelf afgesproken, na aflevering 100 mag ik mensen voor een tweede keer uitnodigen. Een enkeling heb ik al een tweede keer uitgenodigd, maar dat was omdat het dan binnen de podcast voor een andere reeks was. Dus... Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat lijkt me leuk.
Dan ga ik jou interviewen. In je eigen podcast.
Nou, nee, dat zou wel mooi zijn. Want ik heb inderdaad ergens aflevering 3 of 4 of zo.
Ja.
Het is echt 2017. Ik kan het nu eigenlijk nauwelijks nog terugluisteren wat daar gezegd is.
Okay.
Dus misschien, of we doen een swap, dan
interviewen
we elkaar. Is er nu op dit moment iets, ervan uitgaande dat dit dan toch nog even een strikje krijgt van dit gesprek sluiten we toch af alsof het... enige gesprek wat we ooit hebben gevoerd.
Ja.
Wat zou je de luisteraar willen meegeven van alles wat je hebt geleerd? Iets wat wellicht echt uit je tenen komt, weet je wel? Er zitten hier jonge luisteraars naar te luisteren. Mensen die misschien ook worstelen met overtuigingen, met mentaliteit of de maatschappij in zekere zin zien veranderen en niet meer weten waar ze passen.
Ja.
Is er iets wat je zou willen meegeven?
Ja, eigenlijk 3 woorden. Maak ruimte voor je hart. En daar zit eigenlijk voor mij, op dit moment zit er eigenlijk alles in. Dus ademwerk, gewoon energetisch zeg maar, ruimte voor je hart maken. Ruimte maken om vanuit je hart te spreken, om vanuit je hart te leven. Want ja, dat is wel iets wat ik de afgelopen jaar heb geleerd. Ja, zeg maar, ja. Fysiek kun je onbreekbaar zijn. Of tenminste, ben je niet onbreekbaar. Mentaal ben je niet onbreekbaar. Maar ja, je hart kan echt veel meer dragen dan jezelf denkt. Meer dan je brein.
Ja. Ja, nee, die voel ik in mijn hart. Ik merk dat het me ook raakt, omdat het precies is waar ik nu zelf in zit.
Ja.
En ik probeer ook meer in een soort synchroniciteit te denken van... ineens kwam jij in mijn podcast.
Ja.
Ik bedoel, jij had mij niet gebeld, ik had jou niet gebeld. Maar via werd jij ingevlogen.
Ja.
En dan gaat het over een gesprek. Ik zag ook nog op je LinkedIn hartcoherentie, geloof ik.
Ja. Ja.
Ja, dat vind ik ook heel boeiend. Kunnen we het nog een keer specifiek over hebben.
Leuk.
Is er nu in het bijzonder 1 plek waar je de luisteraar naartoe wilt leiden? 1 linkje om een volgende stap te zetten om ruimte voor je hart te maken wellicht?
Bedoel je voor mij persoonlijk? Richting mijn website
dus,
of zo?
Precies.
Ze kunnen naar unbreakable.academy gaan. Dat is mijn website. En daar kunnen ze meer over mij vinden of over dingen die ik doe.
Mm-hmm. Dus, staat genoteerd. Alle andere linkjes die komen in de show notes van deze podcast... Kijk altijd even in de camera voor de mensen die op video hebben gekeken. Als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag Helden en Hordes op Twitter, op Facebook, op Instagram. Mooie comment achterlaten op YouTube en zeker niet vergeten te abonneren. Volg natuurlijk deze interessante gast, maar dat staat allemaal in de show notes. Ja, en dan is het voor nu is het even, cirkeltje rond. Ik wil jou danken. Ik vind het mooi omdat het eigenlijk een soort van holistisch karakter had, weet je. Je kan denken inderdaad een beetje, ja, het mariniersleven. Hoe verhoudt dat zich tot spiritualiteit en ja. Mentaliteit? En nou ja, ik vind het magisch om die twee eigenlijk samen te zien komen. En dat is ook een hele mooie toevoeging aan de reeks. Waarin ja. We ook weer heel veel mensen hebben gehad die alleen op spiritualiteit zaten of alleen op het fysieke gedeelte. Dus many thanks for this one.
Jij ook. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. En dan hou ik je in de gaten. En dan voor de luisteraar tot een volgende.
Dank.